Liefde, ik denk dat we allemaal wel eens bang zijn geweest. Grote mensen, kleine mensen, we kennen onze angsten. Nee, dat is niet alleen iets voor kinderen. Als je op straat een grote loslopende hond tegenkomt, dan kun je daar grote angst voor hebben. Misschien ben je wel bang voor het donker. Of als het onweer komt, dan ga je naar de kamer van je vader en je moeder. Bang. Grote mensen zijn ook bang. En als de Heer spreekt in de majesteit van het onweer, dan moet vader natuurlijk dapper zijn. Maar dan zijn vaders en moeders ook onder de indruk van Gods majesteit. Dan kan er ook bangheid zijn en vrees. En als grote mensen zeggen, ik ben voor niets en voor niemand bang, dan overschreeuwen ze hun bangheid. Wij kennen allemaal angst, bangheid en vrees. Kinderen van de Heere ook. Wij hebben het toch zojuist gezongen. Jonge mensen, de dichter kende de Heere wel hoor. Maar hij wist het niet meer. Hij was bang, bevreesd. Hoe zou het aflopen? In onze tekst komen we ook kinderen van de Heere tegen. Ze zijn ook bang. Grote mannen. Visserlui. Hoe vaak waren ze op het meer niet door de stormen heen gekomen. En door de moeite van het leven gehaard. En toch in onze tekst zijn ze bang. Mannen die voor geen kleintje vervaard zouden moeten zijn. Ze zijn bang. Ze zitten achter de deuren. Ze hebben de deuren op slot gedaan. Maar wat een wonder, geliefde gemeente. Wat een wonder. De opgestane paasvorst. Hij weet het wel. Dat kan al zoveel troost geven. Eén, die net als de discipel zich teruggetrokken heeft achter een deur en de sloten erop gedraaid heeft. Maar de Heere komt op zijn tijd, op zijn tijd. Zijn tijd is altijd de beste tijd. Het is nooit te laat. We gaan er naar luisteren hoe hij verschijnt aan zijn discipelen. De avond van de opstanding. De levensvorst verschijnt aan zijn discipelen. Drie gedachten. Het geeft allereerst vrees. Voordat hij verschijnt. Ten tweede geeft het ook vrede. Doordat hij verschijnt. En het geeft ook blijdschap. Omdat hij verschijnt. Vrees. Vrede. Blijdschap. Als we zo de geschiedenis van het lijden en de opstanding van de Heer Jezus in gedachten op een rij zetten, dan kunnen we vanmorgen allemaal wel instemmen met het feit dat deze discipelen bang zijn. Dat begrijpen we wel iets van. Ze hadden 3 jaren met hun meester opgetrokken. Ze hadden zoveel geleerd van hem. Ze hadden gezien dat hij zoveel wonderen had verricht. Ze hadden zijn prediking gehoord. Niets was voor hem te veel geweest. Alle zieken die tot hem gebracht werden, genas hij. toen is dat verschrikkelijke gebeurd. In Gethsemane. Toen werd hij gevangen genomen. Had de vrije aftocht geëist voor zijn discipelen en ze waren weggevlucht. Allemaal stuk voor stuk weg, de nacht ingevlucht. En hun meester werd vastgebonden, meegenomen, veroordeeld als een misdadiger. Een kruishout genaagd, hij is gestorven. Het is zo raar afgelopen. En ze waren er grotendeels bij geweest. Ooggetuigen waren ze geweest. Ze hadden gezien hoe het allemaal was gebeurd. En nu. Nu zitten ze achter gesloten deur. Als het dan avond was op de eerste dag der week. O, ze wisten het zo goed wat er gebeurd was. Ze wisten het zo goed. En ze wisten ook wel. Dat zij als volgelingen van deze opgestane misdadiger nu zouden vervolgd worden. Want zij hadden hem gevolgd. Maar ze geloven het niet op het moment dat ze daar samen zijn. Op de avond van de eerste dag. De Heer Jezus is wel opgestaan. En dat weten ze ook wel. Althans, dat kunnen ze weten. Hoe dan? Wel, die vrouwen die waren toch in alle vroegte op de zondagmorgen na de sabbat waren ze toch naar dat graf gegaan. En hadden de preek ontvangen van dat stille, van de stille steen die daar weggerold was. En ze hadden in een graf gekeken. En de engel had hen geboodschapt dat hij was opgestaan. En de engel had hen de opdracht meegegeven om het te vertellen aan de discipelen. En de engel had ook een belofte meegegeven. Gij zult hem zien. En dat hadden ze gedaan. Ze waren met haast weggevloden van het graf. En ze hadden het aan de discipelen verteld. En was de Heer Jezus niet verschenen? Was de Heer Jezus niet verschenen aan Maria Magdalena? Was de Heer Jezus niet verschenen aan Petrus? Was de Heer Jezus niet verschenen aan Johannes? Aan de Emmausgangers. En ze hebben het er verteld. Ze zijn samengekomen op die eerste dag. Daar zitten ze. Het is de dag van de opstanding. Maar er is geen vreugde. Er is vrees. Op deze opstandingsdag, deze dag des Heer. Maar de discipelen zijn wel samengekomen. Ze zoeken elkaar op. Ze zitten niet zelf alleen thuis. Nee, samen hebben ze elkaar opgezocht. En als we in onze tekst lezen en we ons afvragen, wat doen ze daar dan? Maar met eerbied gesproken, gemeente, dan zitten ze daar niet een kopje koffie met elkaar te drinken. Nee, de discipelen, we kunnen het lezen vanuit Lucas. De discipelen zijn samengekomen en hun gesprekstof is duidelijk de Heer Jezus Christus. Daar hebben ze het over met elkaar. Daarover zijn ze met elkaar in gesprek. En ik zou het eigenlijk zo willen noemen. Het is een godsdienstoefening. Zouden de discipelen niet samen gebeden hebben? Zouden de discipelen niet alles wat ze meegemaakt hadden, de feiten die ze waren verkondigd, alles wat ze te horen hadden gekregen, zouden ze dat niet met elkaar gedeeld hebben? Met elkaar besproken hebben? Misschien hebben ze wel overlegd wat ze nu zouden verder gaan doen. Wat moeten we nou verder doen? Moeten we alleen verder of samen als discipelen? In ieder geval, ze zijn bij elkaar de eerste dag van de week. Als de deuren gesloten waren. Ik wilde hier heel kort de toepassing. toepassing van Matthew Henry, die hij trekt hier, doorgeven. Het zijn niet mijn woorden. Het zijn de woorden van een oude dienaar. Hij zegt, Christus' discipelen moeten zelfs in moeilijke tijden de onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Christus' discipelen moeten zelfs in moeilijke tijden de onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Laten we het ter harte nemen, geliefden. Want zomaar zouden we zijn verschijning kunnen mislopen, jonge mensen. Zul je nooit een keer verstek laten gaan, zomaar. De Heer Jezus kan zomaar ineens voor je staan onder de preek. Misschien heb je het wel eens meegemaakt. Dat hij ineens voor je stond. De onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Maar we vragen onszelf af vanmorgen. Waarom zijn die discipelen nou zo bang? Waarom zijn die discipelen nu zo vervuld met vrees? Wel, de tekst zegt, om de vrezen der Joden. Dat is wat ik zojuist ook eerder zei. Ze hebben natuurlijk nagedacht, we zijn de volgelingen van Jezus van Nazareth en als zodanig zijn we bedreigd. Wij zijn volgelingen van een misdadiger. Die veroordeeld is aan een vloekhout. Zou ons dat ook niet te wachten staan? Om de vrezen der Joden. Ze voelen zich bedreigd. En ze verstaan ten diepste niet dat de Heer Jezus is opgestaan uit de doden. Ze begrijpen het niet. Dat de Heer de dood gedood heeft en het graf achter zich gelaten heeft. Ze zien het niet. Althans op dit moment niet. Als ze daar samen zijn. Weet u. Eigenlijk hadden deze discipelen niet achter die gesloten deuren moeten zitten. Eigenlijk hadden deze discipelen buiten moeten lopen. Door de straten moeten lopen. En het moeten doorgeven zoals de vrouwen het moesten doorgeven aan de discipelen. De Heer is waarlijk opgestaan. Zoals ze dat ook wel in het oosten doen. Op de paasdag. Als ze hun woning verlaat. Iedereen die ze tegenkomt. De Heer is opgestaan. Heeft u ooit met uw buurman gesproken? Je ooit met je collega gesproken over deze opgestane Heer Jezus? Dat hadden ze moeten doen, die discipelen. Die kinderen van de Heer. Die weten wat het is om verlost te worden van de macht van de boze. Dat hadden ze mogen verkondigen op deze blijde dag. Maar ze zijn bang. Buiten hadden ze het mogen verkondigen, zoals de herders een keer in de straten van Bethlehem mochten verkondigen. Dat de Heer Jezus was gekomen in een kleed van het vlees, geboren in de kribbe. Maar ze durven het niet. Ze zitten achter de deur. Ze hebben de sloten erop gedraaid. Ze zijn bang. Misschien hebben ze niet eens over nagedacht om de straat op te gaan. Dat zou ook nog kunnen. En toch, ze zitten bij elkaar. Want je zou maar nooit weten wat er gebeuren kan. De Heer Jezus is opgestaan. Ja, dat is een fabel. Zegt de kerk, zegt de wereld. Een fabel, man. Hoe haalt hij je hoofd? Als je morgen erop op je werk komt. Wat heb jij gedaan met paas? Ik ben in de kerk geweest. In de kerk. Nou, jij gelooft zeker ook. Dat een dode is opgestaan. Dat is een fabel hoor. Ik heb het wel eens een dominee horen zeggen. Wanneer Jezus is opgestaan, nee hoor, dat kan niet. Zo wordt er gedacht in de wereld. En in de kerk. Maar u. En jij. En ik. Geloven wij werkelijk dat de Heer Jezus is opgestaan? Grootmoeder. Grootvader. U die uw geslacht ziet opgroeien in deze wereld. Bent u nooit bang? Moeders, vaders, opvoeders, gemeenteleden. Bent u nooit bang? Wat komt er van terecht? Komt er van terecht van mijn kinderen? Als hoogleraar het zeggen dat onze kinderen door de moderne middelen al zo ongeschikt raken voor deze maatschappij. Als de wereld dat al zegt, hoe is het dan niet in de kerk? Dan worden we bang. Hoe zal het aflopen met de catechizant? Hoe zal het aflopen met de gemeente? Hoe zal het aflopen met onze kerken? Hoe zal het aflopen met ons dorp, met ons land? Hoe zal het aflopen? Dan kun je bang zijn en bevreesd. Toch. Maar is dan de Heer Jezus niet opgestaan? U die zo met vrees beladen bent, is de Heer Jezus dan niet opgestaan? Hij heeft de dood gedood. Hij heeft het graf achter zich gelaten. Hij heeft alle macht in hemel en op aarde, jonge mens. Een knip van zijn vingers. En Nederland ligt aan zijn voeten. Als ik het geloof had van een mosterdzaad. Het zou gebeuren. Zegt de Heer. Zouden we dan niet bidden om een mosterdzaad geloof? Dan zou onze vrees ineens verdwijnen. De zaligmaker, de opgestane, hij laat zijn discipelen niet aan hun lot over. Natuurlijk niet. Dat kan hij niet en dat wil hij niet, dat doet hij ook niet. Hij als de levende, hij zoekt ze op. Hij was toch verschenen aan Maria. Hij was toch verschenen aan Petrus. Hij was toch verschenen aan de Emmausgangers. Zou hij dan ook niet verschijnen aan die bange discipelen? Achter die vergrendelde deuren? Natuurlijk. Zij koesterden hun vrees achter die gesloten deur. Maar hadden ze elkaar er niet op moeten wijzen? Jongens, hij heeft het gezegd. Weet je nog dat hij het gezegd heeft? Ik leg mijn leven af. Maar ik zal het wederom opnemen, hoor. En daar moet je nou op zien, vriend. Nu dat je alles erop afkomt in je leven en je het niet meer kunt bekijken. Nu Christus voor je verduisterd is, moet je daarop zien. Niet. Heb je zo wel eens iemand gewezen op de belofte van het evangelie? Zouden Gods beloftenissen hun vervulling missen? Zo om te gaan met het woord. Dat doen de discipelen niet. Nee, in plaats daarvan zijn ze bang. En maken ze elkaar bang. Vrees voordat hij komt. Maar terwijl ze vrees hebben, gemeente. O, wat is de Heere goed. O, wat is de Heere langmoedig
traag om toornig te zijn. Weet u, hij is al lang bezig om naar zijn discipelen toe te gaan. Zij beven nog als rieten achter de gesloten deur. Maar hij is bezig te komen. Hij gaat zijn liefde aan hen tonen. Hij gaat hun wankelend geloof, gaat hij bevestigen. Hij gaat hun wankelend geloof verzekeren. Datgene wat hij eerder had gesproken, gaat hij onderstrepen. Hij schenkt hen ten tweede vrede. Doordat hij komt. Wat is de meester geduldig? Wat is de meester toch geduldig? Hoe vaak had hij het niet gezegd? En die 3 jaren toen ze met hem hadden opgetrokken. Ik moet lijden. Ik zal sterven. Maar ten derde dagen zal ik opstaan, hoor. Mannen, onthoud het, hoor. Maar ze hadden het niet verstaan. Ze hadden het eigenlijk voor kennisgeving aangenomen. Ene oor in, de andere oor weer uit. Zoals het wel eens kan gebeuren als je in de klas zit, of in de collegebank. En ineens schrik je, want je naam wordt genoemd. Ja, Piet, wat heb ik gezegd? Ik weet het niet, juffrouw. Ik heb het niet gehoord. Piet, nou moet je luisteren. Piet, dan moet je niet meer aan andere dingen denken, hoor. Let nu op. Zo hadden de discipelen zo dikwijls dat woord van de Heer wel gehoord. Maar het niet ter harte genomen. Ze hadden het niet verstaan. Althans, ze leven er nu niet naar. Hij zou sterven en opstaan. Wat een geduldige meester, hè? Niet zoals de juffrouw of de meester in de klas. En nou opletten, hoor. En nou bij de les blijven. Nee, de meester. Deze meester is zo geduldig. Deze meester, hij komt iedere keer weer opnieuw. Als zijn kinderen in ongeloof verstrikt zitten, dan komt hij. Als een geduldige meester gaat hij de som weer uitleggen. Jongen, nou ben je bezig gegaan zelf je veters te strikken, maar het is een knoeibol geworden. Een warboel van knoop. En dan moet je moeder met een breinaald die veters uit elkaar peuteren. Wat heb ik je nou gezegd? Zo geduldig gaat de Heer om met zijn kinderen. Hij zoekt zijn discipelen, zijn volgelingen, iedere keer weer op. En weet u wat een wonder is? Hij laat zich door niets en niemand buitensluiten. Wij kunnen grendels tevoorschuiven. Allerlei grendels, ik heb er verschillende genoemd. Maar de Heer komt erdoor. En als de deuren gesloten waren, waar de discipelen vergaderd waren om de vrezen der Joden, kwam Jezus en stond in het midden. Daar staat hij zo ineens. Dat hadden ze nooit verwacht, natuurlijk niet. Ze waren met vrees vervuld en daar staat hij dan, in het midden. Nee, nu staat hij niet in het midden, als middelpunt van spot en hoon. Zoals op Golgotha, als Johannes het zegt, en Jezus in het midden, om de mensen erop te wijzen, om ons erop te wijzen, zie je wel, daar is de grootste zondaar. Hij hangt daar in het midden. Nee, nu is het niet een middelpunt van spot. Nu komt hij in het midden van zijn volk en kinderen, als de opgestane. als de vredevorst. Nu komt hij een bewijs leveren van zijn belofte. Maar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn. In mijn naam, de naam van de opgestane, daar ben ik in het midden. Van hen. Gesloten deuren. Gesloten deuren zitten echt op slot. Het woord wat hier in de tekst gebruikt wordt, wordt ook gebruikt in de tijd van Elia. Als de hemel op slot gaat, dan komt er geen druppel water meer naar beneden. 3,5 jaar lang. De hemel op slot, wel zo zit de deur op slot. Echt op slot. Het geeft niet alleen aan, gemeente, dat de discipelen bang zijn, dat ze vreesachtig zijn. In onze tekst geven die woorden aan dat de Heer Jezus in hun midden komt te staan. Als de deuren gesloten waren, dan betekent dat ook in een kader te zetten dat de Heer stellig, als op een hele wonderlijke manier, komt in het midden van zijn volgelingen en aan hen verschijnt. Wij kunnen onszelf afvragen, hoe is de Heer Jezus daar nou binnengekomen? Jongens en meisjes, dat is toch wel een vraag die je, waar je mee bezig kunt zijn. Hoe heeft de Heer Jezus dat nou eigenlijk gedaan? Hij heeft eerst de sloten eraf gedaan. En misschien is hij wel ergens door een andere manier naar binnen gekomen. Maar wij moeten ons helemaal met die vragen niet bezighouden. Maar ook goed te begrijpen dat we die vragen hebben. Maar dat moeten we niet, daar moeten we niet mee bezig zijn. De Heere heeft toch alle macht in hemel en op aarde. Hij die de dood achter zich gelaten heeft. Hij die het graf achter zich gelaten heeft. Zou hij dan niet in een huis kunnen komen als de deur op slot zit? Natuurlijk. En dat moeten we juist uit dit leren. Dat er geen omstandigheid te moeilijk is. Dat er geen grendels genoeg voor een deur van een hart kunnen zitten. Of de Heere kan er doorheen breken. Kennen we dat? Dat de Heer in één keer binnenkomt. Ik zei het eerder. Je moet de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, omdat de Heer zo ineens kan verschijnen. Misschien heb je je vader, of je moeder, of je grootmoeder, of je grootvader, of een vriend horen spreken, die in de kerk zat. Eigenlijk helemaal geen zin had. En dan ineens, toen was het moment aangebroken dat de Heere verscheen. Denken aan een voorbeeldje, volgens mij was een Spurgeon, maar ik weet het niet zeker. Hij kwam een keer controleren of de geluid het wel goed deed in de kerk. De kerk was helemaal leeg, tenminste dat dacht hij. En hij noemde zo een tekst. En er was er één die in dat kerkgebouw rondliep. Getroffen in het hart. Ja, dan kan de Heer Jezus zomaar ineens verschijnen. Zomaar ineens binnenkomen in je hart en in je leven. Zo kan het ook bij u. Bij jou. Terwijl je deur op slot zit. Die zit op slot. Van nature zit de deur van ons hart zo op slot. Dan weten we niet eens dat we dood zijn. Dan denken we dat dit het leven is. En daarom zoeken we ons leven in ons werk. Daarom zoeken we ons leven. In onze spulletjes. Daarom zoeken we ons leven. Hier en nu. Maar het zal allemaal een keer branden. Voorbij gaan. Ons hart zit op slot. Weet u, Wij willen ons hart niet openen.
En als we daarachter komen, als de Heilige Geest ons dat laat zien, dat we ons hart niet willen openen voor Koning Jezus,
dan laat Hij zien dat we ons hart ook niet kunnen openen voor deze Koning. We willen het niet en we kunnen het niet. Maar dan gaan we ook zien. Als ik het niet wil en als ik het niet kan, dat Hij het wel wil en dat Hij het wel kan en dat Hij het ook zal doen. Als Hij wil binnenkomen, dan komt Hij binnen. Hij heeft de deur van zijn graf toch ook open gedaan. Hij is zelf de deur. De deur van de stal der schapen. Kijk, daar staat Hij te midden van zijn discipelen en in het midden. Hij verschijnt aan zijn arme kinderen. Zij die zich hadden buiten gesloten van de wereld, achter gesloten deur. Dan ineens staat Hij daar. Kun je begrijpen dat ze ook wel verschrikt zijn. Gebeurt hier nou toch? De Heer Jezus zo ineens in ons midden? Is het echt? En we hadden de deur nog op slot gedaan. Hij staat daar. En de discipelen zijn als het ware aan de grond genaagd. En wat is het eerste wat ze uit de mond van hun meester mogen horen? Is het zoals de juffrouw op school wel eens moet doen? En nou moet je eens gaan luisteren hoor. Nee, deze liefdevolle meester, hij is zo geduldig. Hij gaat zijn vinger niet opsteken en bestraffen. Nee, het eerste wat hij spreekt is een woord. Vrede. Je hoeft niet bang te zijn voor mijn verschijning. Vrede. Wat een liefdevolle groet van deze koning. Als u de kanttekeningen leest, dan wijzen zij erop dat vrede, zij u lieden, een algemene groet is. Zoals dat ook wel gedaan wordt. Shalom, vrede. Zo was Irene, zoals het staat in de tekst, vrede zij uw lieden. Zo werd het zomaar gegroet, elkaar gegroeid op de straat als je winkelde. Vrede. Dat betekent alles goeds wensen. Dat al het goed in alle tijden u mogen overkomen. Ja, dat is mooi hè. Dat is een rijke zegen als je dat elkaar toegroet en toewenst. Maar alles wat je heel vaak doet, wordt normaal. Toch? Naar de kerk gaan is normaal. Bidden is normaal. Bijbel lezen is normaal. Maar het is niet normaal. Het is bijzonder. Pasen, alweer Pasen, Kerst. Het is niet normaal. Het is bijzonder. Ja, want als de Heere gaat spreken, dan is het altijd bijzonder. De Heere Jezus spreekt niet zomaar woorden. Al zijn woorden hebben inhoud. Al zijn woorden hebben betekenis. Zoals Hij gesproken heeft, heeft niemand gesproken. Hier spreekt Hij. Vrede zij u lieden. Nee, het is geen afgezaagde beleefdheidsgroet. Hij schenkt zijn en Hij biedt zijn discipelen vrede aan. Het is geen verwijt, geen berisping, geen aanmerking. Vrede. Hij wenst het niet alleen toe. Zo van, nou ja, ik hoop dat jullie ook vrede krijgen. Hij schenkt die vrede ook. We zullen het zien. Hij schenkt de vrede. Vrede, zei uw lieden. Was dat niet de centrale inhoud van zijn boodschap, van zijn onderwijs? Vrede. Dat was de centrale boodschap van zijn prediking. Vrede verkondigen. Vrede geef ik u. Mijn vrede laat ik u. Had hij toch gezegd. En nu heeft hij die vrede bewerkt. En nu gaat hij die vrede ook aan zijn discipelen opnieuw uitstallen en meedelen. Op grond van het volbrachte werk wat hij heeft mogen doen. Vrede. Jonge mensen, wanneer heb je... Wat is vrede? Nou, vrede als, is als in de Oekraïne... Rusland weer teruggaat naar huis. Dan krijg je vrede. Vrede is als Remali, die extremisten... niet meer met hun wapens de straat op gaan. Vrede? Ja, dat is als wapens zwijgen en als mensen niet meer onschuldig hoeven te sterven. Als er in Syrië bijvoorbeeld duizenden mensen niet hoeven om te komen. Dat is vrede. Nou, dat is waar. En ten diepste zit dat er ook wel in als de oorlog die wij hebben met God. Maar als de Heer Jezus het heeft over vrede, dan gaat het over de relatie met God. Vrede, zij u lieden. Dat schenkt de Heer aan zijn kinderen. Dat schenkt de Heer ook vanmorgen aan u. Hebt u behoefte aan vrede? Weet u wanneer u behoefte hebt aan deze vrede? Als u erachter bent gekomen, als u ontdekt bent door de Heilige Geest, dat u in oorlog bent met God. Dat u de vrede met God bent kwijtgeraakt. Dan krijgt u die vrede van deze opgestane Heer Jezus nodig. Vrede op grond van het dierbare bloed van de verzoening. Als je die vrede ontvangt, dan krijg je vrede in je geweten. Dat betekent dat je God weer recht in de ogen kunt zien, zoals Adam en Eva dat konden in de staat der rechtheid. In het paradijs. Ze konden de Heere aankijken. Maar door de val niet meer. Toen moesten ze zich verbergen. Achter de blaren. Konden ze de Heere niet meer in de ogen kijken. Omdat ze vervuld waren met ongerechtigheid en met zonde. In vijandschap leefden tegen God. Daarom is nu in de wereld onvrede. Daarom is er oorlog. Daarom is er haat, twist en nijd. Ziet u wie de vrede oplost? Dat is de opgestane vredevorst. Hij. Van hem werd verkondigd bij zijn geboorte. Vrede op aarde. En nu. Nu hij opgestaan is. Dan mag hij het zelf zeggen. En zegt hij het. Vrede zij uw lieden. U zegt vanmorgen. Hoe kom ik aan die vrede? Hoe kom ik aan die vrede? Wel, als u leert inzien dat u in oorlog bent en dat u zich gaat overgeven aan hem die sterker is dan ons. Dat u gaat erkennen dat u verliezer bent voor God. Zoals twee landen die in oorlog zijn. De een moet erkennen. Ik heb verloren. Steek zijn handen op. Leg zijn wapens van verzet en van ongeloof. Zet die neer, leg die neer en zegt: ik ben overwonnen. U bent koning. Als zo de Heilige Geest mij leert buigen onder Gods recht, Heer, als u mij zou veroordelen, dan heb ik dat verdiend, omdat ik een opstandeling ben. Ja, dan leer ik hem als koning erkennen. En dan, als Christus zich met mij verenigt, door het geloof, dan ontvang ik die vrede, die alle verstand te boven gaat. Vrede. Kent u die vrede? Verworven door Christus bitter lijden en sterven. Weet u, heel kort nog, de Heer Jezus, hij gaat dat aan zijn volk en kinderen laten zien. Hij gaat zijn kinderen vervullen met diepe blijdschap. Want je kunt je voorstellen dat die discipelen, als ze de verschijning van de Heer Jezus zien, dat ze nog steeds verbaasd zijn. En als ze dan die woorden hoorden, vrede, zij u lieden, de gezegende lippen van de opgestane mogen klinken, oh, dan kan er nog zoveel twijfel zijn. En misschien zit u ook wel in de kerk met zoveel twijfel vanmorgen. Wat hoor ik nou toch allemaal? Ik weet het niet meer. Zou hij ook in mijn leven willen opstaan dan? Zou hij mij dan ook willen verschijnen vanmorgen? Weet u wat die lieve meester dan doet? Oh, wat is hij toch goed, hè? Als er dan nog een beetje twijfel is bij zijn discipelen, weet u wat hij dan doet? Het is zoals misschien je zusje of je broertje. Je ziet er tegenop om naar school te gaan. Want al die jaren was ze nog bij moeder geweest. En dan moest ze de eerste dag naar school. En wat doet je moeder dan? Houd je hand vast. Kom daar. Moeder gaat mee. Pak ze bij de hand. Zo doet de Heer nu ook bij zijn discipelen. Te midden van de vertwijfeling die er nog kan zijn, gaat hij alle twijfel wegnemen. Hoe dan? Hij gaat een bewijs geven van zijn opstanding. Hij zegt het. Zie mijn handen en mijn zijde. Hij toont hun zijn handen. En hij zegt het. Kijk, hier ben ik doorstoken. Weet u wat Lucas zegt? Lucas zegt dat de Heer Jezus heeft gezegd, tast maar aan. Dan mag je het voelen. Ga maar eens voelen als je niet gelooft. Kom dan maar. Misschien wel in de tekenen van brood het mogen ervaren. Tast maar aan. Het mogen geloven. Ja, Heer. Het is waar. De Heer Jezus voegde daarbij het woord zoals hij dat gedaan had in zijn leven. Zijn verkondiging met wonderen bevestigd. En in zijn dood had hij het gesproken. Het is volbracht en toen had hij het getoond. Met zijn daad van zijn buigen van zijn hoofd. Toen gaf hij de geest. En nu in zijn opstandingsleven betoont hij ook dat hij de daad bij het woord voegt. Als hij bij zijn discipelen de woorden van vrede spreekt. Vrede zijn jullie. Kunt u het niet geloven vanmorgen dat het u aangeboden wordt? Een woord van vrede. Kunt u het dan niet geloven? Kunt u het dan niet geloven, jongens? En hij toonde hun zijn hand. En zijn zij. Wat een lieve Heer Jezus. Hè? O, dat de liefde uw harde hart zou verbreken vanmorgen. Tot schaamte moeten de discipelen daar kijken naar de wonden in zijn hand. Tot schaamte moeten ze zien hoe daar de wond in zijn zijde. Het is niet alleen tot schaamte. Het is ook tot erkenning van hun zonden en schuld. De Heer Jezus toont zijn hand. Jongens, kijk eens. Het zijn jullie zonden. Jullie zonden hebben mij aan dat vloekhout genaagd. Uw zonden, geliefden, hebben hem doorstoken. Mijn ongehoorzaamheid heeft hem aan het kruishout geslagen. En hij toonde hun zijn handen en zijn zij: herkent u de diepte van uw zonde en schuld voor God in zijn mond? Het is niet alleen tot schaamte, niet alleen tot herkenning van zonde. Oh, het is ook dat zij zouden mogen zien dat de zonde verzoend is. En hij toonde hun zijn hand. En hij toonde hun zijn zij: kijk maar mensen, het is verzoend hoor, het is bedekt, het is betaald. De wonden beginnen al op te drogen, zie het wel. De Vader is ermee eens, alles is betaald. Hij toont hun zijn handen en zijn zijde als de triomferende doornagelde, als de triomferende doorstokene. Nu hij verschijnt aan zijn discipelen, gaat hij zijn discipelen nu deelgenoot maken aan zijn overwinningsleven. Hij staat daar en hij toont zijn wonden alsof hij zegt: ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, geliefde. Wordt deze Heer Jezus niet dierbaar voor u vanmorgen? Als u ziet hoe diep hij afbuigen wil om uw zwakke, mijn zwakke geloof tegemoet te komen. Weet u, nu toont de Heer Jezus in de prediking in alle zwakte u zijn wonden. Weet u hoe? Zoals een moeder haar zuigeling de borst aanreikt. Toe dan, kind. Drink maar. Word verzadigd. Toe dan. Drink maar. Zo vanmorgen wil de Heer zijn volk vertroosten. Toe dan. Drink maar uit mijn wond. Vertroost mijn ziel in haar geween en zeg tot mijn ziel: ik ben uw heil alleen. Zo vindt een schuldige zondaar zoveel verschillende vertroostingen in zijn wonden. Zo ziet een schuldige zondaar dat bij de Heere altijd een geopende hand is en altijd een geopend hart is voor een behoeftige, voor een bevreesde, voor een verdriet, voor iemand die vol is van verdriet. Hij toont u en hij wil u verzekeren vanmorgen dat u zult leven, niet om wat u bent, maar omdat hij leeft. Ik leef. Gij zult leven. Volk van God, leef toch bij dat woord. O, hij heeft het wel gezegd. Gij zult wel bedroefd zijn, maar uw droefheid zal tot blijdschap worden. En wat hebben de discipelen dat ervaren? Blijdschap. Toen zij hem zagen. O, zeg. Ze kenden hem wel, maar ze mochten hem opnieuw zien. Ze mochten hem kennen nu in de kracht van zijn opstanding. We gaan afsluiten. Het is tijd. Kent u die vrede? Ken jij die vrede? Dan ken je ook de vreugde. Kan niet anders. Het zit aan elkaar vast. Maar Christus zich verbindt door het geloof aan een zondaar. Daar schenkt hij vrede. Daar geeft hij vreugde. Blijdschap.
Nee, ik vraag vanmorgen niet of u iets gezien hebt van een lichamelijke Jezus. Dat u niet treurt, een beetje gevoelig bent vanwege wonden. Vanwege bloed. Nee, het gaat om het woord. Heeft u mogen zien onder de prediking, in het kleed van het woord, iets van zijn wonden? De geschiktheid, de ruimte die er is voor u, voor jou, bij hem. Hij biedt zijn vrede aan. Hij biedt zijn vriendschap aan. Wat doe je nou? Dat je niet verdient, hè? Ik ook niet. Maar hij schenkt het, hij wil het kwijt vanmorgen. Geliefde gemeente, wij stoppen zijn aanbod niet af. Want eenmaal zal alle oog hem zien, ook degene die hem doorstoken hebben. En voor hen die hem niet kennen, zal dat een vreselijke dag zijn. En zal het geen vrees, geen vrede zijn, geen blijdschap. Nee, dan zullen ze over hem rouw bedrijven. Dan zullen ze wenen en knersen met de tanden. Maar die anderen die het leerden verliezen, die anderen die voor deze koning leerden buigen, hem lief kregen, hem leerden kennen, zij zullen straks eeuwig met vreugd om. Zingen. Mijn God, u zal ik eeuwig geloven, omdat gij het hebt gedaan.